Nou, maar dat is wel leuk dat je nou net Jona noemt. Want dat is natuurlijk ook zo'n verhaal over een godsbeeld. Hè? Jona gaat ervoor zitten dat Nineveh wordt omgekeerd.
Ja.
Hij denkt, nou gaat God eens even los tegen die heidenen.
Ja.
En waarachtig, God zegt, nee, ik doe het niet.
Ja.
Nou, daar heb je Jona wel even last mee.
Nou, maar zegt Jona dan niet op het einde? Zie je, ik wist wel dat hij vol vergeving was.
Ja, dat is ook weer zo. Ja? Nou, maar dat is toch grappig, hè?
Ja.
Dat hij eigenlijk al wel weet, ja, God is groter dan ik denk. Maar hij had wel gehoopt dat hij nou eens even uit zou pakken.
Ja.
En hij op de tribune.
Ja, precies. Dat is in ieder geval wat hij
En dan is dus eigenlijk het barmhartige. Hè? Zou God niet een stad met zoveel mensen en dan zegt hij zelfs bij, hè, en zelfs nog veel vee erbij niet sparen?
Ja.
Oh, hè? Dus je godsbeeld wordt verrijkt doordat God anders is dan jij dacht.
Welkom allemaal weer bij deze podcast. Huis, Tuin en Kerk de podcast. Een podcast van Simon en mij, Giel Lezenbeek. En in deze podcast zoeken we eigenlijk iedere keer thema's waarin we bezig zijn met het gewone leven. En dat tegelijkertijd willen koppelen aan wie God is. En dit is eigenlijk een vervolg op de vorige podcast. We zijn het eens gaan hebben over een beeld dat je van God kunt hebben. Nou, daar hebben we de vorige keren eens wat over nagedacht. We hebben een mooi lijstje gehad, wat ook later in de podcast nog wel even terugkomt. Met allerlei beelden. En het is mooi om dan aan het denken te worden gezet. Wat is je beeld van God? En daar proberen we wat voeding aan te geven. En tegelijkertijd is wat over onszelf ook daarin te laten zien. Hoe denken we daarover? En waar we de vorige keer positieve dingen gezegd hebben over Gods beelden en vooral de positieve kant hebben benadrukt, dachten we, is het niet mooi om ook die andere kant te benadrukken? Dat er ook ongezonde godsbeelden kunnen bestaan. En daar beginnen we dus maar mee, Simon.
Ja.
Ongezonde godsbeelden. Waarom moeten we het daarover hebben? Of willen we het daarover hebben?
Ja,
moeten is.
Nou, moet niet inderdaad. Maar ik denk dat het nuttig is, omdat we merken dat je als mens geneigd bent om steeds je eigen godsbeeld te creëren.
En dat is niet goed.
Nee, dat blijkt niet goed te zijn, nee. Nee,
nee. Het gevaar is
nou, dat jij in feite met een beeld van God gaat leven die niet meer overeenkomt met hoe God zelf echt is.
Oh ja.
Dus dan heb je een ingebeelde God die niet meer dezelfde is als God zoals hij zich bekend maakt.
Ja.
En ja, dat kan niet gezond zijn. Als je althans serieus wil geloven, dan moet je ook openstaan voor correctie van je godsbeeld. En daar zit dus achter dat wij wel geneigd zijn om zelf godenbeelden te maken. Van Calvijn is geloof ik de uitspraak dat hij zei, een mens is een afgodenfabriek.
Een mens is een afgodenfabriek, ja. Dus wij maken zelf afgoden.
Ja. En ik denk dat de urgentie er ook nog wel van is dat als je echt een afgod dient, dat het je niet veel goeds oplevert.
Oké, dus ons geluk moeten we daar niet zoeken.
Nee.
Dat is nou een beetje.
Nee.
Maar goed, en zien we dat dan ook inderdaad dat het menselijk hart een afgodsfabriek is? Ik bedoel, waar worden ze gefabriceerd? Wat zien we daar dan van?
Nou, ik denk dat het zo werkt. Kijk, afgoden, het is misschien nog even goed om te onderscheiden tussen een verkeerd beeld van God zoals we God kennen, maar dan een beetje op onze eigen maat gesneden.
Ja.
En echt een afgod. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van mijn werk is mijn afgod. Ik leef zonder God, maar dan is je werk bijvoorbeeld je God geworden. Nou, dat bedoelen we in deze podcast natuurlijk niet.
Nee.
Het gaat erom dat we zeggen van wij geloven in God, we geloven in Jezus, Vader, Zoon, Heilige Geest, daar hebben we het over. En toch sluipen er aspecten in het godsbeeld die eigenlijk een beeld van God maken dat niet correct is.
Ja, wat bijvoorbeeld dan? Wat zijn voorbeelden?
Ik zal een voorbeeld geven. Wij spreken bijvoorbeeld veel over God als Vader. En dat vullen we in als God is een liefdevolle, aandachtgevende, zorgende vader. Hij beschermt je, je schuilt bij hem. En hij heeft een onvoorwaardelijke liefde. Nou, dat zijn aspecten die in het godsbeeld naar voren komen.
Ja.
Ik denk niet dat dat verkeerde beelden zijn, maar het is niet alles. En als je het daarbij laat, dan mis je bijvoorbeeld dat God ook straffend uit de hoek kan komen. Of dat God het kwaad ook in je leven kan toelaten. Okay. En daar zijn voorbeelden van in de Bijbel, waardoor je misschien de vraag moet stellen, hey, heb ik dat nou ook in mijn godsbeeld? En als dat er niet zo is, zou dat niet goed zijn om dat er toch bij te krijgen.
Ja, en oké, dus dat is inderdaad, hè, het eerste is dus, het zijn niet altijd verkeerde beelden, maar soms zijn ze wat ongenuanceerd of te veel aan één kant.
Mm-hmm.
En wat jij eigenlijk graag, of tenminste een van de dingen in ieder geval die je ziet, is als het gaat om kwaad en straf, dat halen we nog wel eens weg bij wie God voor ons is.
Ja.
Maar God straft en hij geeft je ook slechte dingen. Is dat graag wat je wil zeggen?
Nou, dat wordt wel heel kort door de bocht. Laat ik het vooral allereerst nu. We komen langzaam op gang, toch? Er is nog tijd straks om nog wat meer te zeggen. Maar nu wil ik eigenlijk zeggen dat de Bijbelse verhalen nog alles God laten zien met die juist wat hardere kant, ruige kant zelfs soms. En nou, het gaat er mij om dat verkeerde godsbeelden hebben het nodig om zich te laten corrigeren door hoe God zichzelf bekend maakt.
Ja, en daar zit, moet ik dan ondertussen ook even aan denken, ook weer een opvatting in over hoe je ook weer de Bijbel leest. Hè? Bijvoorbeeld, daarin wordt het Oude en het Nieuwe Testament ook nog al eens tegen elkaar uitgespeeld. Ik denk niet helemaal terecht, maar hè, zo van, nou, hè, alsof God in het Oude Testament ook een andere God is dan in het Nieuwe Testament.
Ja.
En nou ja, de God van het Nieuw Testament is liefde en vergeeft en je mag erbij. En het Oude Testament is wraakzuchtig en uit op straf en vergelding. Ja, maar oké, en hier is dus van, nou ja, pak ze allebei bij elkaar en laat ze elkaar aanvullen.
Ja, of probeer in ieder geval te kijken, hè, God, je kunt zeggen, is God barmhartig? Ja, God is rechtvaardig? Ja. Hoe kunnen die twee bij elkaar zijn dan?
Ja.
Dat zijn vragen die eigenlijk erop wijzen dat het godsbeeld steeds weer verrijkt moet worden door dat goed lezen van Gods woord, goed luisteren naar elkaar.
Ja, ja. Ja, precies. Nou, zeker.
Dus als ik het aan jou vraag, heb jij voorbeelden waarin je dit herkent, dat dat bestaat om je heen of bij je, nou ja, of onszelf komen we misschien nog later, maar
ja. Nou, ik ben een keertje in mijn opleiding tegen een afkorting aangelopen. Daar moet ik dan eigenlijk vooral aan denken. Dat is de afkorting MTD. En dat is een Engelse term, Moralistic Therapeutic Deism. In het Nederlands kun je het een beetje moralistisch, therapeutisch, godsgeloof. En dat is eigenlijk onderzocht in Amerika als een soort, of het is eigenlijk uitkomst van een onderzoek van zo kijken veel jonge mensen naar God. En ik zal dan even lezen wat daarvan de soort van het idee is. Dan zie je God als iemand die van je vraagt dat je je fatsoenlijk gedraagt, graag wil dat je gelukkig bent en er voor je is, maar zich verder niet heel veel met je leven bemoeit.
Oké, en dat is ook wat jou betreft een verkeerd godsbeeld.
Ja, dus dat is een heel, op een bepaalde manier ook scheef gegroeid. Hè? Veel hiervan zeg je, God wil dat je goed gedraagt. Ah, daar kan ik heel aardig in meekomen. Hij is er voor je. Ach, nou ja, weet je, er is op zich niks mis mee. Hij luistert naar je en verder heeft hij, daar begint het al een beetje te wringen. Verder heeft hij niet zo heel veel met je leven te maken. Kijk, als je in ieder geval je belangrijkste idee van God is van, hij wil dat ik me goed gedraag. En hij luistert naar me als ik tot hem bid. Dan denk ik, oké, is dat ook hoe God zich bekend maakt? Nou, even denken, volgens mij kloppen daar een paar dingen niet. Wie is Jezus dan precies? Hoe gaat het over wat Gods plan is met deze wereld en hoe je zelf in zijn verhaal bent opgenomen, in plaats van dat God op afstand een klein beetje jou maar aanhoort en voor de rest je gewoon maar een beetje je leven laat leiden. Hè? Dus er zit iets onpersoonlijks in, er zit iets afstandelijks in en er zit soms ook wel een beetje iets, zo'n moralistische God die vooral, als je dingen niet goed doet, bekeurt, Ja. En dan zegt, nou, kom op jongen, volgende keer weer beter.
Ja.
Nou, vind ik een beetje goedkoop of zo.
Ja, precies. Nou ja, dat is dus inderdaad waar we
mee bezig zijn. We zijn een eindje op weg. We hebben eens wat verkend rondom godsbeelden die niet kloppen. Nou, misschien heb je zelf ook wel beelden waarvan je denkt van, nou, daar heb ik een keertje iemand horen praten op een manier over God, dat je dacht van, nou, dit klopt gewoon niet met wie God is. Nou, wij hebben daarvan voorbeelden gegeven en ook wel wat het gevaar aangeduid. En wat we vervolgens altijd willen doen is wat die Bijbel induiken. En Simon, daar is mijn vraag. Joh, waar komen we nou in de Bijbel misschien een waarschuwing tegen over, een verkeerd beeld van God hebben? Mm. Of waar komt dit nou ter sprake? Welke verhalen helpen ons om hierover na te denken?
Ja. Nou, verschillende Bijbelgedeelten kunnen dan genoemd worden. Maar ik begin dan maar gewoon bij het gebod. Het tweede gebod uit de 10 geboden zegt simpelweg, maak geen beeld van God.
Ja, maar dan wordt toch gewoon afgodsbeeldjes bedoeld?
Zeker. Hè? De tekst van dat gebod gaat dan ook verder. Hè? Niet van een dier.
Ja.
Dus of iets van in de hemel of in het water onder de aarde, zoals er dan in de oude vertaling stond. Dus inderdaad, het gaat allereerst over het feit dat je geen afbeelding, geen visuele of materiële vorm kan geven aan wie God is.
Hè, niks in de natuur.
Ja, nou, neem bijvoorbeeld in het Oude Testament het bekende verhaal van het gouden kalf.
Oh ja.
Hè, het volk Israël maakte een stierkalf van goud. En zegt dan, dit is de God die je uit Egypte heeft gehaald.
Oh ja.
Dus ze willen echt wel de God van de bevrijding eren.
Ja.
Maar ze maken hem zichtbaar door dat stierkalf. Nou, God die gruwt ervan blijkbaar, want het moet verrot gemaakt worden. Als Mozes terugkomt van de berg, dan wordt het tot gruis.
Ja, en moeten ze dat niet ook opdringen?
Ja,
volgens?
Precies. Ja. Het is niet te bedenken, maar inderdaad. God is dus duidelijk niet akkoord daarmee.
Nee. En, want hij heeft dan eigenlijk net ook die geboden laten opschrijven. Hè?
Ja, dat is natuurlijk helemaal het schokkende van het verhaal.
Ja.
Het is nog maar koud op die stenen platen geschreven. Precies. En ja hoor, ze maken een gouden kalf. Dus daar zit echt een waarschuwing in. Maak geen beeld van mij. En je kunt dat natuurlijk ook omzetten naar denkbeelden.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje de gedachte natuurlijk waarom we hierover praten. Dat we, als we geen gouden kalf maken, letterlijk, wel ideeën over God kunnen koesteren.
Ja.
Die dus eigenlijk lijken op een gouden kalf.
Ja, kijk, want de overeenkomst die ik er dan een beetje tussen zie is, zo'n beeld uit de natuur, hè, zo'n stierkalf. Ooit heb ik inderdaad, weet ik nog eens een keertje, die vraag gesteld ook aan, van waarom hebben ze nou ooit een stierkalf gemaakt? Hè? Ik bedoel, waarom bedachten ze dat?
Ja.
Heeft God zich ooit zelf ermee vergeleken? Nou, eigenlijk niet. Maar goed, het heeft iets met kracht te maken, zo'n stier. En met jong en vruchtbaarheid. En nou, weet je, het is in die zin voor die tijd een positief beeld. Maar beelden veranderen niet, hè? Dus het is statisch.
Het is statisch.
Als je één keer zo'n god als een stier hebt, dan kan die volgende keer moeilijk een vogel zijn. Nou, een paar godsdiensten heb je daar nog wel verschillende beelden. Maar ze kunnen eigenlijk niet praten, ze kunnen niet bewegen. Het is heel statisch. En dat is misschien ook wel een soort, wat er dan ook, als we er nu over nadenken, dat je vaak dan een beeld hebt wat niet eens per se helemaal niet klopt, maar dat het eigenlijk niet meer kan veranderen. Dat het vastzit, dat het eenzijdig is, dat het niet genoeg vertelt.
Ja, en daaronder zit dus van, eigenlijk beheers jij God en niet andersom.
Oh, ja.
Kijk, een beeld zeg je van, nou jongens, we gaan weer verder. We nemen het beeld in, we pakken het beeld in en we zetten het daar weer ongewijzigd neer.
Ja.
Het verhaal van de Bijbel is natuurlijk andersom. Hè? God zegt van, jongens, ik stuur je op pad. Abraham, aan de slag. Jij moet daarheen gaan. Of Israël, jullie gaan naar Kanaan. Of eigenlijk is dus ook de gedachte erachter niet, ik heb God in mijn vingers, maar God heeft mij in de hand. En God mag mij ook sturen, ook al is dat misschien niet altijd vrolijk.
Ja, Ja, dat zit dat ja, dat beeld van een gewoon echt een afgodsbeeld is dat inderdaad heel typisch. Hè? Daar kun je omheen lopen, je kunt er van alle kanten ja. kijken. Nou, dat is je God.
Ja,
nou,
exact.
Maar God vertelt in de Bijbel eigenlijk heel vaak, joh, weet je, van het oosten tot het westen, van het leven tot in de dood, overal waar ik ga, u bent daar, ja. Psalm 139.
Ja. Ja.
Er is geen plek waar God mij niet kan vinden. Ik bedoel, Jona slaat nog op de vlucht, onder in een ruim, op een schip, ver weg. Ja. Maakt niet uit, hè? God is alomtegenwoordig, hij is overal, maar er zit ook nog iets meer. Ja, je kunt hem niet helemaal
grijpen. Nou, maar dat is wel leuk dat je nou net Jona noemt, want dat is natuurlijk ook zo'n verhaal over een godsbeeld. Hè? Jona gaat ervoor zitten dat Nineveh wordt omgekeerd.
Ja.
Hij denkt, nou gaat God eens even los tegen die heidenen.
Ja.
En waarachtig, God zegt, nee, ik doe het niet.
Ja.
Nou, daar heb je Jona wel even last mee.
Nou, maar zegt Jona dan niet op het einde, zie je, ik wist wel dat hij vol vergeving was.
Ja, dat is ook weer zo. Ja? Nou, maar dat is toch grappig, hè?
Ja.
Dat hij eigenlijk al wel weet, ja, God is groter dan ik denk, maar hij had wel gehoopt dat hij nou eens even uit zou pakken.
Ja. Ja.
En hij op de tribune.
Ja, precies. Dat is in ieder geval wat hij
En dan is dus eigenlijk het barmhartige. Hè? Zou God niet een stad met zoveel mensen en dan zegt hij er zelfs bij, hè? En zelfs nog veel vee erbij niet precies. sparen?
Ja.
Ja. Oh, hè? Dus je godsbeeld wordt verrijkt doordat God anders is dan jij dacht.
Ja, ja, precies. Hè? Ja, dus daar zit...
Nog een voorbeeld, schiet me nu te binnen. Toen Jezus aankondigde aan zijn leerlingen, jongens, ik ga naar Jeruzalem en daar zal ik lijden, sterven, gearresteerd worden. Nou ja, heel. En dat Petrus zegt, nou, dat verhoede God.
Ja.
Daar zie je toch ook iets van, nou, dat past niet in mijn beeld van de Messias.
Ja, ja, en dat blijft natuurlijk, ja, voor christenen is dat inmiddels een beetje ingesleten.
Ja.
We hebben overal maar kruisen als symbool voor een God die gestorven is. Maar tegelijkertijd zijn er veel andere mensen die dat ook gek vinden aan onze God.
Mm-hmm.
Dat hij uiteindelijk ging lijden. En er is in de kerstdienst natuurlijk veel te doen geweest over van ja, is het dan niet toch een mens met een goddelijke vonk of
zeker.
Een ingegoten? Nou,
zeker.
Weet je, er werden allemaal manieren bedacht om er maar voor te zorgen dat uiteindelijk God niet aan het kruis hing. Want ja, dat was toch eigenlijk ondenkbaar.
Ja.
Want ja, en we lopen natuurlijk ook tegen allerlei problemen aan. We snappen helemaal niet precies wat er dan gebeurt. Maar ja, dat als je daar goed over na gaat denken, dan kom je er ook achter. Ja, wat is dat eigenlijk voor
nou,
moeilijks?
Nu ik erover na zit te denken, zou niet eigenlijk door alle eeuwen heen juist dat tweede gebod voortdurend aan de hand zijn? Hè, de strijd om het zuiver houden van het godsbeeld.
Ja.
Dat zit natuurlijk ook wel een beetje in de enorme splitsingen van de kerk. Dat op een gegeven moment een soort reformatie wordt ingezet, omdat ze zeggen van jongens, zoals we nu kerk zijn, dan getuigt dat eigenlijk van, nou ja, niet alleen een slechte kerkelijke praktijk, maar ook misschien wel van een verkeerd godsbeeld.
Ja, nou, ik denk dat dat zeker op de achtergrond meespeelt.
Ja,
maar maakt
het
dat
is ook
juist
niet alles, hè? Nee.
Ja, nou ja, maar maakt dat het niet ook heel moeilijk, want de andere kant kun je dus ook op gaan. Ja, maar God is altijd zo groot. Hè? Er is altijd nog wel... Waar doe je moeilijk over als je dit of dat over God zegt? Maar God... Ja, wie je kunt ook splitsen omdat je hem te klein maakt. Wie,
Nou ja, dat herinnert mij eraan dat je in contact met mensen of christenen uit andere culturen ook wel weer getriggerd wordt van, hey, is mijn godsbeeld niet beperkt geworden? En krijg ik juist door mensen uit Afrika, Azië, andere werelddelen niet weer input om mijn godsbeeld te verrijken?
Ja.
Hè, dus juist het interculturele contact helpt ook om je beeld te vergroten.
Ja, en sowieso is dat inderdaad wat we dus dan nodig hebben. Dat we in ieder geval samen dat godsbeeld steeds bij elkaar corrigeren.
Ja,
of zo, hè?
Ja, zoiets, hè?
Ja, nou ja, weet je, ik vind dat zelf, ik moet dan inderdaad, ik blijf een beetje haken bij die gekruisigde God, die lijdende God.
Ja.
Ergens, weet je, ja, dat Jezus ook zelf eigenlijk zegt, ik ben beeld van God.
Mm-hmm.
Dat vind ik eigenlijk ook
mm-hmm.
zo.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk, in ieder geval, als hij dan voor dat Sanhedrin staat, voor de priesters, voor de Joodse raad, dat als die daar eigenlijk op hint, van nou ja, bent u... Zegt u dat u onze God bent? En hij zegt, nou ja, ja, nou, dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar hij laat die ruimte. En dan, nou, als je dat dan toch zegt, waar moeten we het dan erover hebben? Ze zochten allerlei getuigen om hem op een zonde te betrappen, maar als je dit zegt, dat is eigenlijk het allerergste. En ja, dat is ook eigenlijk soms bijna niet voor te stellen. Hè? Nee. Dat zo'n machtige god, zoals je hem in het Oude Testament tegenkomt, zo dat hij dan uiteindelijk gewoon zich laat zien in een mens.
Nou, maar dat is ook wat jij natuurlijk al eerder noemde in het eerdere stukje van deze aflevering. Je hebt de neiging om God in het Oude Testament veel ruwer te maken of te zien dan Jezus is, als hij op aarde is. Maar dat is natuurlijk precies eigenlijk de spanning van het geloof, dat je zegt van ja, maar de God van het Oude Testament, dat is Jezus.
Ja.
Of andersom gezegd, als je het Oude Testament leest, dan moet je dat ook zien als de God die in Jezus toch met die redding bezig is. En ik geloof wel dat er iets nieuws gebeurt met Jezus. Ja. Hè? Dat God dan ook echt zegt van nou, ik neem het ook zelf op me, het lijden en de straf en de dood.
Nou, zeker, kijk, als we het dan over het Oude en Nieuw Testament hebben en het lezen daarvan, ik denk, en dat ontdek ik in ieder geval wel heel vaak, als we het over die Bijbel hebben, dat ergens in het Oude Testament God toch een beetje die strenge vader is. Die strenge vader van die lieve Jezus die in het Nieuwe Testament komt.
Ja.
En dat in dat, als God iets zegt of doet, dat we daar niet goed Jezus een plekje kunnen geven.
Nee, precies.
Ja. Dat lukt eigenlijk niet. Nee. En toch geloven we, we beleiden in ieder geval, vanaf het begin af aan is hij erbij geweest. Het is niet zo pas dat het met de geboorte van Jezus God 3 werd en daarvoor misschien 2 of 1 was. Ja.
Nou ja, en dan blijven er echt nog wel moeilijke teksten over natuurlijk, waarvan je ook denkt, ja, hoe moet je dat dan plaatsen?
Nou
ja, wat ik laatst nog weer eens tegenaan liep, dat in zo'n een van de psalmen staat, hè, zo'n wraakpsalm, dat dan ook wordt gezegd hè, van, ik geloof over Babylon en de Babyloniërs, van nou gelukkig als hun kinderen gegrepen worden en tegen de rots worden geslagen.
Ja,
weet je, ik kan zeggen, oké, het staat in de Bijbel. Ik kan nog misschien zeggen, nou, maar dat is een uitspraak van een gelovige. Is dat nou God zelf?
Ja.
Nou ja, weet je, daar blijft toch wel soms een vraag bij mij hangen van oei.
Ja.
Hoe pas ik dat nou in mijn godsbeeld dat dit ook in de Bijbel staat?
Ja, want ik heb er ook een beetje een haat-liefde verhouding mee. Ergens ben ik blij dat er soms iets in de Bijbel staat waarvan je denkt van nou, hè, dat niet alles glad gestreken is en een soort poeslieve God hebt die je nou ja, wel begrijpt. Hè. Ik heb op mijn werkkamer zo'n leus aan de muur hangen sinds kort. Deus semper major. God is altijd groter. Dus ergens vind ik dat het mooiste wat er is. Maar soms denk je ook, ja, dit zijn struikelteksten.
Ja, struikelteksten. Omheen
wel deze.
Ja.
Maar goed, laten we het gedeelte over de Bijbel in ieder geval zo even afsluiten. Dat we een paar mooie voorbeelden hebben gelezen van, oh ja, daar gaan echt dingen mis. God die oproept, ja, pas op met welk beeld je van mij vormt. Nou, daar hebben we een mooie verkenning in gemaakt. Simon, we hebben een start gemaakt. We hebben wat dingen gezien. We hebben wat dingen geobserveerd in onze tijd. We hebben de Bijbel open gedaan om daar eens wat verhalen naar boven te brengen. Maar goed, laten we nu die lijsten nog eens bijpakken die we de vorige keer ook bij de hand hadden. En hem dan eens wat persoonlijk maken. Ook in de hoop dat, nou ja, mensen die luisteren ook bij zichzelf eens nagaan, ja, waar zit nou die God die mij niet per se aanspreekt, maar waar ik het meeste moeite mee heb.
Mm-hmm.
En daarom ga ik dat lijstje nog eens even voorlezen. Het zijn er heel wat, maar en dan is de vraag, welk beeld, wat hier tussen staat, of waar het in ieder geval een beetje op lijkt, nou, waar heb jij dan eigenlijk moeite mee? Nou, dit was het lijstje. Een veilige relatie met een rechtvaardige vader. Een warme relatie met een liefhebbende moeder. Een nabije relatie van een hechte vriendschap. Een onzekere relatie met een onbetrouwbare ouder. Een afhankelijke relatie van een klein kind. Een steunende relatie met een wijze raadgever. Een stille relatie met de natuur. Een bange relatie van een verdachte voor de rechter. Een intieme relatie met een partner. Een afstandelijke relatie met een vage kennis. een vererende relatie met een idool, een gehoorzame relatie met een leermeester en als laatste een opstandige relatie met een machthebber. Nou, allemaal beelden die je meer of minder hebt. Als jij nou het eens gaat hebben over een beeld wat, ja, waar jij toch maar moeilijk mee uit de voeten kunt.
Nou, uit dit lijstje heb ik denk ik het minst met dat van dat kleine kind. Hoe ging die ook alweer?
Een afhankelijke relatie van een klein kind.
Ja, daar heb ik het minst mee.
Oké, want?
Ik ben een volwassen man.
Oh ja.
En ik doe mee in het overleg en de manier waarop ik het leven vormgeef.
God, ik heb ook goede ideeën.
Zoiets.
Ja, ja, een beetje als, ja.
Ja, en ja. Nou, laat ik het zo zeggen, God en co. God en, en compaan.
Oh, ja.
Dat is meer het beeld, of tenminste, dat hoor ik dus niet terug in dat afhankelijkheid met kind.
Nee.
Dat is zoiets van, ja, wat gaan we nu doen, mam? Nou, jong, ik zal het je precies zeggen.
Ja.
Jas aan, we gaan nu op de fiets. En dan gaan we dit doen. En dan gaan we dat doen.
Ja, en dat is ook logisch. Of, hè, we kunnen ook heel mooie dingen zeggen als meewerken met God.
Ja.
En hè, ja. Ingeschakeld worden.
Ja.
Maar als dat dan weer op de manier van een kind gebeurt. Een klein kind.
Nee.
En dat je afhankelijk bent.
Nee.
Dan heb je daar niet zoveel mee.
Nee.
Ja. Nou, wil ik nog even over de lijstje zeggen. Hè? Dat lijstje is ook niet een soort sluitend of van, nou ja, je moet met alles evenveel hebben of zo. Hè? Maar het is wel interessant. Want geloof je dat dan niet, dat je afhankelijk van God bent?
Ja, kijk, als je het zo vraagt, zal ik natuurlijk ja zeggen dat ik dat geloof. Maar hè, ik bedoel, dat is wel een besef voor mij dat elke ademzucht die ik heb, zeg maar, dat ik 's ochtends mijn ogen open doe en wakker word uit de slaap en zeg van, hé, ik ben er nog. Ik snap dat dat van God komt.
Ja, dat dan weer wel.
Jawel. Kijk, het hele bestaan is... Kijk, ik kan niet geloven dat deze hele schepping en het hele werkelijkheid onafhankelijk van God is.
Nee.
Dus, nee, het zit mij vooral op dat kleine kind.
Oh ja, ja.
Oh, ik ben geen klein kind. Ik ben volwassen, ook in het geloof.
Hmm.
En dat wil ik ook althans zijn. Soms gedraag ik me als een kind, dat geef ik toe. Ik kan kinderachtig zijn. En dat is dus precies wat ik ervan haat.
Oh, ja.
Maar dat betekent ook dat voor mij eerder de persoon van Jezus dan de Vader belangrijk is. Hè? Ik ben liever leerling van Jezus dan kind van de Vader.
Ja. Ja. Liever leerling van Jezus dan kind van de Vader. Oh ja. Oh ja. Ja.
Nee, want Jezus zegt op een gegeven moment van, jongens, nou, ik heb een opdracht voor je. Ga 2 en 2 aan de slag. Je krijgt deze bevoegdheden mee. Ik zie je later terug.
Ja.
Vind ik helemaal prima. Hij hoeft niet elke dag naast me te lopen om toch te weten, ik ben de leerling van Jezus.
Ja, ja, precies.
Nou, ja. Giel, we draaien hem om. Nu ben jij aan de beurt.
Nou, weet je waar ik aan moet denken? Ik moet er nog even over nadenken of die, waar ik hem hier in dat lijstje zet. Hè, maar, ja, waar ik ergens altijd een beetje tegenaan loop, is dat hoort een beetje bij dat rechterbeeld wat er is, alhoewel ik daar eigenlijk niet zo heel veel moeite mee heb. Het gaat vooral ook over die Jezus die, zeg maar, hè, en dat kan ik heel mooi vinden, ergens omgaat met tollenaars en zo, maar dan bijvoorbeeld, hij zegt in Matteüs 25, nou, hij scheidt 2 groepen, de bokken en de schapen. Mensen die hem hebben geholpen en mensen die hem niet hebben geholpen. En dan zegt hij van, nou weet je, of dan vragen de mensen, wanneer hebben we je dan gezien? Nou, bijvoorbeeld toen je gevangenen bezocht. En ergens, zeg maar, dat beeld dat God, zeg maar, dan niet zegt van, ja, gevangenen die onterecht in de gevangenis zitten of zo. Hè? Ik kan als christen heel goed zorgen voor mensen die in nood zitten en die het nodig hebben.
Mm-hmm,
en is een aardbeving en ach ja, help. En weet je, nou, die heeft wat hulp nodig en prima. Maar die God die iedere keer echt, zeg maar, de rafelranden van de samenleving opzoekt en zich daar echt om bekommert en daar gaat zitten en zijn tijd doorbrengt. En
gewoon bij boeven gewoon.
Ja,
schurken.
Gewoon bij boeven. En dan zegt van, nou, doe dat ook maar.
En wat is dan je weerstand?
Ja, nou ja, ja, ik heb, ja, de gewoon, dat, het, Het begint ermee dat het spannend is. Er zit ook zoiets. Ja, maar het zijn ook gewoon. Ze hebben gewoon iets slechts gedaan, toch?
Ze verdienen het gewoon om uitgestoten te worden.
Ja, ze zitten er niet voor niets.
Precies.
Ja.
Wat doet God daar nog met die mensen?
Nou ja, kijk, ik laat.
Ja, we gaan het over godsbeelden, Giel.
Ja.
Hoe kan God zich zo met die mensen nog verbinden?
Ja. Ja, nou ja, weet je, ja, ergens is dat. Ja. Weet je, en ja, het botst gewoon in mijn hoofd. Want erg denk ik, ja, tuurlijk. Weet je wel, hij zegt van, joh, ik ben een. Ik kom voor zieke mensen en niet voor gezonde mensen.
Ja.
En dat is ook zo. En ergens, weet je. Ja, misschien botst het ook wel. Nou ja, misschien botst het trouwens nog wel meer met mijn beeld van de kerk. Zou ook kunnen, hè?
Zou ook kunnen.
Dat als je dan hier. Dat als je dan naar onze kerk gaat en je ziet zo veel van die keurige mensen, dat je denkt.
Ja.
Ja.
Wat hebben die boeven allemaal netjes pak aan?
Ja, ja, precies. Ja.
Ja.
Maar ergens, ja, het botste dan toch ook wel een beetje met een God die zich ook inderdaad laat dienen door die mens, die ze opzoekt. Die zegt, ja, jij, hop.
Ja, de grote namen uit de Bijbel, die hebben allemaal iets beroerds op hun kerfstok. Hè? Mozes is een moordenaar.
Ja.
Ja.
Ja, is ook zo.
Ja. Ja. Paulus heeft ook de kerk vervolgd.
Zeker.
Die heeft de jas gedragen toen Stefanus gestenigd werd. Het zijn eigenlijk gewoon zijn niet oké.
Okay. Nee, dat klopt. Maar dan nog, weet je, dat is nog makkelijk. Hè? Van, we doen allemaal iets verkeerds.
Ja, of precies.
Je zit in de gevangenis en je bent een, je bent een veroordeelde op een aparte plek. En ja, ja. Nou ja, maar goed, ik weet niet zo goed of wat is dan precies het beeld van God? Nou, misschien is het, misschien is het wel die liefhebbende moeder.
Kijk.
Zo, weet je wel, dat hebben moeders, dat ze gewoon, dat maakt niet uit wat je kind dan heeft gedaan.
Ja,
en uiteindelijk is het gewoon van, kom maar hier.
Ja, het is, ja.
Kom maar hier, weet je, Dat zie je ook in de hulpverlening. Als kinderen dan domme dingen doen. En eigenlijk is het beste als een moeder dan gewoon zegt van, nou weet je, nou ja, je mag nu niet meer bij me slapen. En moeders doen dat niet.
Nee, hè? Nee.
Die zeggen gewoon, kom maar hier.
Ja, ja.
En misschien zou ik dan, nou ja, misschien is het dan ook wel een beetje hetzelfde. Als ik dan denk van, ja, God, is dat nou wel zo slim?
Ja, hè? Ja. Ja. Ja.
Je kunt toch veel beter een daad stellen.
Ja.
En klopt dat dan ook wel met wat God dan voor de rest nog zegt over, weet je, leef goed en, en doe je best en weet je, stil niet. En,
ja.
Hè? Ja.
Nou ja, goed, dat is het natuurlijk. Hè. Je moet met elkaar erover hebben om toch weer te kijken van, ja, wat is nou precies waarom ik erover struikel en hoe kan ik het toch proberen God echt recht te doen zoals die is.
Ja.
Dat vind ik echt een klus. En aan de andere kant vind ik dat ook het leuke eigenlijk wel van ons vak. Weet je, wij zitten voortdurend in die Bijbel te plussen en te minnen. Van, wat staat er nou? Hoe zit dat nou? En dat vind ik dan nog wel persoonlijk een voordeel van dominee zijn bij dit onderwerp.
Ja, en ja, je hebt ook allerlei leuke gesprekken met mensen die ook je beeld heel de tijd verrijken.
Ja. Ja.
En je zit soms ook een beetje na te denken van, oh ja, wat praat je eenzijdig over God? Zou het je niet helpen om eens wat over, op die manier erover na te denken? En nou, ja, soms werkt dat en dan denk je, oh, wat leuk. En,
of dat je inderdaad bij een gesprek denkt, nou, dat heb ik helemaal niet. Als jij het zo hebt, hé, interessant. Maar, dat je dan toch na een gesprek dat meeneemt en denkt, nou ja, zou ik dat ook ergens kunnen krijgen of niet?
Ja, het creëert misschien in ieder geval een beetje begrip. Hè?
Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel.
Ja.
Want weet je, ik vind inderdaad, er zijn verkeerde godsbeelden, maar ja, ze zijn zo veel aanwezig dat je ook soms denkt, ja, hoe krijg je ze ooit weg?
Ja, ja, ja.
Dus ja, misschien, het gaat misschien heel ver om te zeggen, laten we ze omarmen. Dat is nou net precies wat we geloof ik in deze podcast niet willen bereiken.
Nee.
Maar wel een stukje nuchterheid van ja, we zitten allemaal ergens met een gemankeerd godsbeeld, geloof ik.
Ja, ja, en misschien is dan inderdaad, begint het er in ieder geval mee met dat besef van, joh, wat mijn beeld ook over God is, ik moet het in ieder geval niet uit steen bijtelen. Hè?
Nee.
Zodra ik.
Houd het plooibaar.
Ja.
Houd het
plooibaar, dan benader je in ieder geval iets van Gods ongrijpbaarheid of ja. zo, hè? Van zijn grootheid die ons verstand wat erboven gaat.
Ja, en dat vond ik ook wel mooi wat jij eerder zei, van God kan niet statisch zijn.
Ja.
Of wil niet statisch zijn. En dat is ook precies waarom hij zo tegen dat beeld maken is.
Ja.
Dan bevries je hem eigenlijk in een bepaald beeld.
Ja.
Terwijl hij misschien vloeibaarder is en zegt, nou, straks kan ik ook uit een andere hoek komen.
Ja. Maar God is ook onveranderlijk, hè? Ja.
Nou worden we ineens dogmatisch, Giel. De onveranderlijkheid van God.
Nee, nou ja, weet je, kijk, nee, maar wat volgens mij is, dit brengt dit ineens naar boven. Dat je kunt ook voor God heel vaak met twee woorden spreken, hè? Inderdaad, hè? En nooit hetzelfde en onveranderlijk, weet je? En dat...
Oh, ja, nou wordt het helemaal leuk. Dus we gaan, ja precies, God is niet in één woord te vangen.
Nee, nou ja, dat is misschien wel waar we een beetje naartoe aan het bewegen zijn. Van, hè, weet je, ja, je godsbeeld verdient steeds ja. voortdurend. En als je ergens weer te veel aan die kant hangt, ja, ja, dan zit je aan een andere kant van God, doe je waarschijnlijk
ja.
wat onrecht.
En zeker als je zegt van, nou, ik wil God niet in een dogma vangen van een definitie. Hè, want dat is natuurlijk het leuke van het evangelie. Dat als je Jezus gewoon ziet hoe die op aarde rondloopt, dan als mens is die gewoon soms zo verrassend voor iedereen.
Ja.
En dat is misschien wel precies het beeld van God zoals die moet zijn.
Ja, ja. Ja, precies. Ja, maar ach ja, nou ik raak je helemaal op.
Moeten we een extra lange aflevering maken nu?
Nou, weet je, ik denk dat we gewoon een heleboel mooie gedachten al hebben gehad en een leuk gesprek hebben gehad.
Ik voel een deel 3 aankomen toch, hoor? Ja. De bewegelijke God.
Ja, precies. Ja, nou ja, of de statische kant van
ja,
wie
ja.
Jezus dan is. Nou ja, goed.
Hè? Hoe dan ook.
Volgens mij hebben we genoeg gedachtes gedeeld. We hebben mooie dingen uit de Bijbel naar boven gehaald. En nou, we hopen echt dat dit dan ook bijdraagt aan nou, verrijking van je eigen godsbeeld. En daarmee, denk ik ook, verering van de grootheid van God. Nou, dank je Simon voor jouw wijsheid. En... Nou, heb je reacties? Laat het ons weten. Mooie ideeën. Moet er een deel 3 komen? Nou, we horen het graag.